BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 448 van de Russische oorlog in Oekraïne. Met Arend-Jan Boekenstein, Rob de Wijk. Fijn dat jullie er zijn allebei.
Zeker.
Present.
Ja, al een beetje toneelvrees. Of hoe heet dat ook weer? Zenuw als je toneel op moet?
Nou, een beetje wel hoor. Vanavond is dan de echte première van onze show.
Ja, de try-out eigenlijk, hè?
Ja, uitverkocht huis gelukkig. Ja, dat is altijd wel spannend, hè, hoeveel kaarten je verkoopt. Maar helemaal, ja, eigenlijk gewoon uitverkocht. We zijn ontzettend blij.
Try-out is uitverkocht. Volgende week in Groningen, vertelde jullie geloof ik al, hè?
Ja, ook eigenlijk met dezelfde bezetting. Dus Jan, ik, Hugo en Bart de Kruif, de generaal. Hartstikke leuk wordt dat.
En er zijn nog een paar kaartjes.
Ja, het loopt heel goed. Ja.
Nou, laten wij weer eens in een ouderwetse Boekenstein in de Wijk traditie in Oekraïne beginnen met een rondje langs het front, Rob.
Ja, als we nou helemaal bovenin beginnen in de Luhansk Oblast, dan zie je iets wat je elders ook ziet. Namelijk, er worden nieuwe Russische troepen aangevoerd. Kennelijk is de bedoeling om die troepen te positioneren voordat een nieuw offensief begint van Oekraïne. Ik zag gisteren overigens in de NRC staan een quote van een hoge Oekraïense functionaris dat het offensief al is begonnen. Maar dat lijkt mij eigenlijk toch enigszins nepnieuws. Want ik kan dat niet op de kaart zien. Ik heb daar goed naar gekeken. Ik zie dat gewoon niet. Er zijn wel allerlei positioneringen voor een nieuw offensief. Maar of dat nou al echt begonnen is, ik geloof het niet echt. Kijk, wat er dus gebeurt in die Luhansk Oblast is dat er schermutselingen zijn in die hele lijn van Kremina naar Statoven. Dat ligt echt behoorlijk naar het noorden van het bezette gebied. En daar is ook een nieuwe divisie uit het westelijke militaire district van Rusland aangekomen. En die wordt op dit ogenblik ontplooid. Nou, dan ga je verder naar beneden. En dan zie je in de Kremina-Liman-lijn ook beperkte offensieven van Russische kant. Dus overal is Rusland bezig met offensieven op te bouwen. Dat is wel belangrijk hoor, want ze proberen dus te voorkomen dat die Oekraïners kennelijk momentum kunnen opbouwen. Daar gebeurt dat. Dan verder naar het zuiden. Dan komen we in Bakhmut uit. Kunnen we straks nog eventueel wat meer over zeggen. Maar daar zien we eigenlijk hetzelfde als verder naar het noorden. Versterkingen worden aangevoerd door de Russen. 4 bataljons worden op dit ogenblik ontplooid. Oekraïne komt niet veel verder en zij proberen eigenlijk die Russen weer dat gebied terug te veroveren. En je ziet dat die Prigozhin eigenlijk gewoon, ja, toch vind ik wel enigszins uitgespeeld aan het raken is. Nou, dan ga je nog verder naar beneden. Dan kom je bij de linie Advika Donetsk. Ook daar hetzelfde beeld. Rusland is bezig met offensieven, maar dat is niet heel succesvol. Dan ga je helemaal naar het zuiden toe. Ga je naar de Kherson Oblast. En dat is eigenlijk een chaos. Want daar zien we dus dat de Russen proberen om zijn posities aan de oostoever van de Dnieper te behouden. En dat lukt toch niet goed. We zien hier dat, denk ik, als ik het zo goed bekijk, de Oekraïners het meest succesvol zijn en de Russen eigenlijk het meest in paniek. En dat is op zich wel bijzonder, maar dat is ook wel conform het beeld wat we de afgelopen weken hebben geschetst.
Als we dat nou verbinden, Rob, hè, met Bakhmut, hè, dan staan al stukken in de krant en dan zeggen ze van ja, Bakhmut is een soort val geweest voor de Russen, waar ze heel veel mensen zijn kwijtgeraakt. En dan gaat de redenering gaat dan verder en dan zeggen ze van ja, er moeten dus nu versterkingen van 4 Russische bataljons naar Bakhmut gestuurd. Die zijn er dus nu, hè? En dat betekent dus, die kan je elders niet inzetten. Hè?
Klopt.
En dat is natuurlijk de grap. Hè? Oekraïne moet weer een tovertruc uithalen of gewoon misleiding doen. En ergens waar ze dus graag zouden willen aanvallen, moeten ze zien te verzwakken.
Ja, maar dat is wel lastig. Want wat ik net heb uitproberen te leggen, is dat over het hele front eigenlijk Russische versterkingen worden aangevoerd.
Ja.
Hoe precies de slagorde is, dat kunnen we niet reconstrueren. is ook heel erg ingewikkeld hoor. Het is heel erg gefragmenteerd.
Ja.
Maar het is niet zo, vind ik hoor, dat wat NRC berichten, dat nu het offensief is begonnen. Ja, ik zie het niet gebeuren. Ook al zeggen die Oekraïners in de top dat zelf. Maar het lijkt mij dat dat meer weg heeft van een misleidingsoperatie dan dat het daadwerkelijk zo is.
Dus eigenlijk zeg je Rob, overal zijn er versterkingen. Ja. Maar alleen in Gerson is er een chaos. Maar bij Gerson heb je die verschrikkelijke rivier als obstakel waar je dan overheen.
Maar de Oekraïners zitten dus aan de andere kant, aan de Russische kant van de rivier. En die Russen zijn op dit ogenblik bezig met artilleriebeschietingen om die Oekraïners daar weg te krijgen. Maar ze schieten ook met artillerie over de rivier. En dat schijnt vrij heftig te zijn, maar het is wel een chaos. Want ze zijn niet in staat om die posities aan de oostelijke oever, om die terug te veroveren. Dat lukt op dit ogenblik niet.
Maar kan je nou zeggen dat Rusland er dit jaar sterker voor staat dan vorig jaar? Toen had je natuurlijk die enorme file van tanks, waardoor Russen zichzelf onder andere in de problemen brachten. Dit jaar zijn we natuurlijk wel heel veel doden verder aan de Russische kant ook.
Ja.
Maar tegelijkertijd, het front ziet er toch wat beter georganiseerd uit, zelfs op de plek waar je chaos beschrijft.
Ja, dat is ook zo. Kijk, realiseer je. Kijk, er wordt iedere keer geroepen van die Russen doen het zo verschrikkelijk slecht. Ja, dat klopt. In het noorden hebben ze het verschrikkelijk slecht gedaan. Maar in het zuiden en in het oosten hebben ze toch vrij snel hebben ze enorme gebieden veroverd. Dat is echt een gigantisch gebied die veroverd is en dus ook moet worden terugveroverd. Dus het is absoluut niet zo dat die Russen er op alle punten een grote bende van hebben gemaakt. Dat is niet zo. En kijk, die Prigozhin, hoe je het ook bent of keert, die heeft toch behoorlijk stand weten te houden in Bakhmut. Het is dus niet zo dat die compleet verslagen is. Dat hele Bakhmut, dat heeft volgens mij geen enkele strategische functie. Dus het is de moeite niet waard om daar duizenden, tienduizenden mannen te laten sneuvelen. Behalve als je denkt, hoe meer de sneuvelen, hoe minder de tegenstander is als ik een echt groot offensief wil gaan beginnen. Nou, dat is op dit ogenblik wat er denk ik aan de hand is. Maar goed, de boel die zat muurvast 4-5 maanden geleden, maar dat zit hij nog steeds.
Daar zat wel wat beweging in, toch, bij Bakhmut in de afgelopen week?
Ja, maar het is bescheiden, hoor. Het is echt bescheiden. Ja. Je kan wel zeggen, ook in zijn vorderingen, die zijn bescheiden, maar die zijn wel zonder de Leopards en de Bradleys gedaan. Hè? Dat is wel interessant. Ze hebben dus wel iets slims daar gedaan, met die troepenrotatie waar ze gebruik van hebben gemaakt.
Ja, maar het is nog steeds bijna niet op de kaart te zien, hoor. Iedereen die roept dan maar, dit zijn zulke geweldige vorderingen die Oekraïne heeft gemaakt. Ja, het is een enorme psychologische opsteken. Dat is een ding dat zeker is. En het is een psychologische domper voor de tegenstander, in dit geval Rusland. Maar je kunt niet zeggen dat die vorderingen van Oekraïne rond Bakhmut insignificant zijn.
Ja.
Of significant zijn, pardon. Het is precies het omgekeerde.
Ja, precies.
Maar nog even één ding over Bakhmut. Hè. Dat is toch wel interessant. Die Prigozhin, dus die leider van die Wagnergroep, dat is een private militaire onderneming, die heeft volgens gelekte geheime documenten contact opgenomen met de militaire inlichtingdienst van Oekraïne. En heeft gezegd, als jullie nou Bakhmut laten vallen, dan krijg je van ons inlichtingen over de posities van Russische troepen. Nou, Prigozhin die zegt van allemaal nepnieuws, allemaal niet waar. Maar het zou me niet verbazen. Want de Prigozhin is natuurlijk toch gewoon, ja, eigenlijk een mafketel hoor. Met een hele grote bek. Enorme vechtersbaas. Het is echt de man van de desinformatie. De Oekraïners zijn er niet op ingegaan omdat ze die man niet geloven. En dat lijkt mij terecht. Maar het zou wel kunnen. Want dat had hem namelijk aan een overwinning geholpen. Voor Rusland buitengewoon groot zou zijn. En zijn positie in het Kremlin zou versterken. Dus het zou best kunnen. En het is natuurlijk ook het type dat dit soort idiote deals wel zou kunnen maken.
En weet je, als dat dus waar zou zijn, en dat zou zomaar waar kunnen zijn, hè, dan zie je hier dus ook het probleem waar Poetin mee worstelt. Hè. Poetin vindt het op zelf genomen heel leuk als er facties die elkaar beconcurreren, want dan kan ze tegen elkaar uitspelen. Maar tijdens een militaire operatie is dat natuurlijk kan dat heel schadelijk zijn. Hè? Nou, dat zien we hier dus gebeuren. Het is echt zo dat de Russische krijgsmacht en Prigozhin niet goed hebben samengewerkt in Bakhmut. Maar dan gaan mensen zich afvragen, is dit dan het einde van Poetin? En dat is helemaal niet het geval. Hè? Want de Russische bedrijven hebben dus hun supply chains hebben ze verlegd en aangepast. En Poetin kan gewoon doorgaan met mensen tegen elkaar uitspelen. En iedereen bereidt zich, ook het bedrijfsleven, zegt de New York Times in een lang stuk, bereidt zich voor op een lange oorlog.
Ja.
Dus dat is even weer de context bij zo'n klein micro-gebeurtenis in Bakhmut.
Ja, en misschien wel grote ontwikkeling is dat er langzaamaan toch vanuit het Westen, maar dan het Europese deel van het Westen, een coalitie opgebouwd wordt om toch F-16's te gaan leveren.
Ja, maar de vraag is op welke termijn. Mm-hmm. Het interessante is dat de Amerikanen zijn gevraagd, wat vind je van die deal? En is je positie nu daardoor veranderd? De Amerikaanse regeringswoordvoerder, Witte Huis, die zei van nee, onze positie is niet veranderd. Geen F-16's naar Oekraïne. Het is een kwestie van timing. Als je dat nu zou doen, dan zou je daar NAVO, militaire, civiel personeel naartoe moeten brengen om die zaak logistiek te ondersteunen. En dat gaan we echt niet doen. En de Amerikanen zijn er mordicus op tegen. Als je kijkt naar hoe de discussie nu verloopt, hè, bijvoorbeeld volgend jaar komen er Nederlandse F-16's op de markt. Dan praten we dus echt over een jaar van nu. Mag je hopen dat die oorlog zo'n beetje is afgelopen. Dan zou die geleidelijk kunnen worden overgedragen aan Oekraïne. En dan heb je een hele tijd om die bemanningen op te leiden. Grondpersoneel op te leiden. Kijk, dat is een scenario op langere termijn. Wanneer je ervan uitgaat dat Oekraïne grote successen gaat boeken. Of op andere manier Oekraïne helemaal of dichtbij de NAVO kan worden getrokken. Ja, dan zou het dus wel kunnen. Het is een kwestie van timing. Dus ik denk dat die Amerikaanse regeringswoordvoerder het over nu heeft. Nu is het niet aan de orde en nu gebeurt het niet. Maar over 1 of 2 jaar kan dat heel goed gebeuren. En ik denk dat zo'n coalitie daarop mikt. Maar goed, ik ken de details niet. Die kent in Nederland denk ik alleen maar Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie. Ja. Maar het zou me niet verbazen als het zo'n soort deal is. En dat kan wel op zich.
Ja, want Nederland trekt wel voorop, hè, in die coalitie.
Ja, wel opmerkelijk trouwens. Maar je moet dus wel echt weten hoe zo'n deal in elkaar zit om daar iets anders over te zeggen. Maar mijn gevoel zegt dat dit het is.
En het probleem is ook een beetje, die volgend jaar, dat zijn oude F-16's, hè, van Nederland die dan op de markt komen. En we hebben een hele lange geschiedenis van F-16's die elkaar een beetje in stand moesten houden. Hè. Dus hoe goed zijn die apparaten nog?
Ja, die zijn uitstekend. Ik bedoel, die airframes, die vliegtuigen zelf, die gaan niet kapot. Die blijven eeuwig lang meegaan. Het gaat natuurlijk gewoon om de elektronica die erin zit, de bewapening die eronder zit. Dus ze zullen wel worden opgepimpt. Maar dat kan natuurlijk gewoon heel gemakkelijk door de fabriek gebeuren. Dat is denk ik allemaal niet zo'n probleem. Het hangt er vanaf gewoon hoeveel geld je daarvoor over hebt.
Ja, want dan moeten die betere sensoren moeten erin, hè? Staat er in de stukken.
Noem maar wat. Ik bedoel, van alles zou je kunnen bedenken. Maar de stap is in die zin logisch. Dat je dus nu ziet dat alle bewapening komt uit het Westen. En je ziet nu een graduele overgang binnen Oekraïne. We hebben betrekking tot de wapens van Sovjet-bewapening naar NAVO-bewapening. Dat betekent dus eigenlijk dat ook op dit punt Oekraïne steeds meer gaat voldoen aan de NAVO-eisen, de NAVO-standaarden. Ja, dan wordt het natuurlijk heel makkelijk om zo'n land totaal te integreren in het Westerse bondgenootschap.
En nog even de Oekraïnse kant hiervan. Het zou natuurlijk ongelooflijk fijn zijn als bij het komend offensief dat ze gebruik zouden kunnen maken van die luchtsteun. Hè? Dat zou echt militair heel erg uitkomen. Maar dat gaat dus gewoon niet gebeuren.
Nee, dat lijkt mij dus ook niet. En dat heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn die vliegtuigen er nog niet. Ten eerste moet nog een hele opleidingstraject worden doorlopen. En ja, in de derde plaats moet gewoon even worden bekeken hoe dat dan gaat met de manningen op de grond. Ik bedoel, dat is denk ik een belangrijk punt. En die zorg zal door de Amerikanen eerst moeten worden ergenomen. Want het mag niet bijdragen aan een grote escalatie. Ja, en dan pas zullen de Amerikanen, en die moeten dat doen, een exportvergunning afgeven.
Ik wil nog even door naar een ander wapensysteem, de Patriot. Daar hebben we er een paar van geleverd. Want als je, daar heb je er niet zo heel veel voor nodig voor zo'n toch nog heel groot land. Maar van eentje zijn nu de berichten dat hij, nou de Russen zeggen dat hij vernietigd is. Ja. Vanuit Oekraïne en vanuit Amerika horen we dat het misschien meevalt dat hij beschadigd is.
Ja, maar niet vernietigd staat er dan bij. Hè? We krijgen nu een Amerikaanse bevestiging dat die zes Kinzhal, die supersonische raketten, inderdaad uit de lucht zijn gehaald. Dat is niet onbelangrijk, hè? Dat is echt niet onbelangrijk. Want kennelijk wisten we van tevoren niet zeker dat, of dat zou lukken met een raket die zo snel vliegt. En verder, de Russen hadden gezegd dat de Patriot beschadigd was. Maar zelfs ook helemaal uitgeschakeld. En dat schijnt ook niet het geval te zijn.
Ja, hij schijnt zelfs nog te kunnen functioneren. Ja. En overigens met betrekking tot die Kinzhals weet eigenlijk niemand hoe hard ze vlogen. Kijk, zo'n ding hoeft niet 12.000 kilometer per uur te vliegen. Die kan ook gewoon 3.000-4.000 kilometer per uur vliegen. Dat hangt er maar net vanaf hoe en waar die gelanceerd wordt. Dus hier zitten nog een hele hoop onduidelijkheden bij. Maar hoe het ook went of keert, ook dit. Hè, we hebben het gehad over een psychologische domper rond Bakhmut voor Rusland. Nou, dit is er ook één hoor.
Ja.
Dan schep je eerst op over je Kinzhals. En je zegt dat die absoluut nooit tegen te houden zijn. En dan gebeurt het toch. Dus dat is gewoon allemaal niet zo handig voor Rusland.
Maar aan de andere kant, als in Oekraïne er een heel Patriot systeem uit zou vallen. Omdat dat af en toe dus kennelijk geraakt kan worden, toch?
Ja, dat is dramatisch.
Hoe ernstig is dat?
Dat is heel ernstig. En kijk, er zijn maar een paar van die systemen in Oekraïne. Je kunt er maar heel weinig mee beschermen. Je kunt alleen de allermeest vitale doelen kun je daarmee beschermen. Bijvoorbeeld de hoofdstad. Dat is ook iets wat wij al eens eerder hebben besproken. En dat klopt ook wel wat we toen hebben gezegd. Van je gaat er een aantal belangrijke steden, een paar hele belangrijke doelwitten, ga je daarmee beschermen. Want meer heb je niet. Dus de rest die ligt dan open of wordt met andere systemen beschermd.
Ja, van een paar dagen terug kwamen de berichten uit de hoofdstad. Hè, dat het een soort sterrenregen was die over de stad uitgesproeid werd. En dat waren dan dus niet de Russische raketten, maar de geraakte Russische raketten die boven de stad uit elkaar ploften en dan in kleine lichtgevende stukjes in de nacht op de stad neerregende.
Dat klopt.
Ja, we gaan door naar het volgende onderwerp, is de Afrikaanse vredesmissie. Dat is echt wel een heel smakelijk verhaal. Hè? Kijk, we hebben dus nu in China, die meneer Li Hui, die wil een vredesmissie doen. En die bezoekt dus Oekraïne en Rusland. Ik geloof dat het al begonnen is. Hè?
Dan hij is nu in Oekraïne, ja.
Ja, de paus die praat ook over een vredesmissie. En nu hebben we dus zes Afrikaanse leiders die dat doen. Het wordt gezegd door Ramaphosa, hè, de president van Zuid-Afrika. En die landen staan daar nou zelf niet bekend omdat ze nou geheel vrij van corruptie zijn. Laat ik het zo formuleren. Dus Egypte, Zambia, Senegal, Oeganda, de Republiek van Congo en Zuid-Afrika zelfs. Hè. Nou, en die willen dus nu hun macht ontplooien en zeggen wij gaan proberen de vredes te brengen. En zij denken natuurlijk ook over de graanvoorziening. Hè. Ik moet je zeggen, ik vind dit een heel interessante ontwikkeling, maar de kans dat deze Afrikaanse leiders gaan slagen moet niet al te hoog worden aangeslagen.
Ja, politiek is wel belangrijk, Arend-Jan. Geen enkel Afrikaans land die heeft echt volledig zijn steun zo ongeveer uitgesproken voor Oekraïne dan wel tegen Rusland. Want ze zijn ook ontzettend afhankelijk van Rusland. Dus in die zin is dit wel erg significant, politiek significant, te meer omdat de Amerikanen hebben gezegd tegen Zuid-Afrika, jullie zijn Rusland aan het steunen, ook met wapens. Nou, dat wordt dan allemaal ontkend. Nou, of het allemaal waar is, dat doet het niet toe, maar het feit dat de Zuid-Afrikanen nu met Zambia, Senegal, Oeganda en de Republiek Congo kennelijk een stap naar voren maken. En die Chinezen betekent wel dat er wat aan de hand is op dit ogenblik.
Lopen ze elkaar niet voor de voeten als er Chinezen nu gaan proberen te bemiddelen en Afrikanen in een andere gespreksronde? Turkije was natuurlijk ook nog steeds bezig om landen bij elkaar te brengen, onder andere voor de graandeal.
Natuurlijk lopen ze elkaar voor de voeten.
Ja.
En wat toch een ander probleem is, ik denk dus niet dat Poetin daar nou heel erg actief op zal reageren. En dan betekent het dat je dus een beetje verloren rondloopt. En dan is het ook juist zo dat dus die politieke betekenis voor die Afrikaanse landen vermindert. Hè? Omdat er gewoon helemaal, ja, dan toon je dus je machteloosheid. En daaraan verbaast me dit eigenlijk wel, dat ze het toch proberen.
Ja, ja. Nee, het zou een hele coalitie kunnen komen, hè? Van niet-westerse landen. Deze zouden zich bijvoorbeeld kunnen gaan aansluiten bij China. Het zou mij niet verbazen als je dit soort bewegingen krijgt.
En dan wordt de druk op Rusland veel groter.
Ja, maar maar ook de druk op Zelensky. Om te komen tot een vergelijk.
Ja.
Het is niet alleen maar dat de druk wordt gezet op Rusland, maar ook op Oekraïne. Dat kan gewoon niet anders. Hoe allebei de partijen moeten stoppen. Dus ook de Chinese vertegenwoordiger, Li Gui, die zal ongetwijfeld ook druk gaan uitoefenen op Zelensky. Dat kan niet anders. Wij denken iedere keer maar dat alleen Rusland moet stoppen. Nee, volgens grote delen van de wereld moet Oekraïne ook stoppen.
En dat gaat helemaal gebeuren. Stel je voor dat we in de herfst, ik maak maar een scenario, weer een nieuwe padstelling is. Hè, met allemaal vreselijk veel doden en allemaal ellende. Dan wordt dus die druk op Oekraïne, maar ook op Rusland, om voor een staakt te vuren, groot. Hè?
Ja.
Uitgeputte troepen. En als zij dan een coalitie hebben van, nou, we willen dat staakt het vuren wel uitonderhandelen, dan hebben ze misschien succes.
Ja, het is ook wel opmerkelijk dat ook van de andere kant de druk wordt opgevoerd. Hè? Namelijk vanuit de Raad van Europa.
Ja.
Die heeft zijn vierde top gehouden pas na 1949. Die komt nooit in de topontmoeting bijeen. Op IJsland dit keer.
Reykjavik.
Ja, en die hebben die zijn overeengekomen dat er een register komt voor schade. Ja, dat is interessant, want hier worden volgens mij herstelbetalingen voorbereid. Of wat vind jij, Jan?
Ja, dat denk ik, ja. En dat is ook iets waar Nederland volgens mij mee bezighoudt. Hè? Ook in die Raad van Europa. Ja, dit gaat over reparations, over herstelbetaling. En dat komt dus ook, dat wordt ingebracht. En dat zal Poetin helemaal niet leuk vinden. Dat zal dus een staakt het vuren ook bemoeilijken. Want het is het laatste waar Poetin op zit te wachten, dat hij ook nog moet dokken. Hè?
Mm-hmm.
Ja. Maar het is duidelijk dat de Raad van Europa ermee bezig is.
Maar heeft Poetin nog iets met de Raad van Europa? Want daar is toch geen lidmaatschap meer inmiddels. Daar is Rusland mee gestopt.
Ja, daar is Rusland mee gestopt. Ja.
Nee, maar dat is zo. Maar zo'n centraal opschrijven van wat alle schade is en dat uit gaan rekenen. Dat is een aanzet voor een post-conflict situatie. Om dan vervolgens Poetin met de rekening te confronteren.
Ja.
En dan als je Poetin met zo'n rekening confronteert, kan je er ook allerlei eisen aan stellen. Dus het is niet zonder betekenis dit. Het is nu op dit ogenblik symbolisch, maar op het moment dat de strijd afgelopen is, hè, als dus die al die vredesinitiatieven die dus nu lopen op een of andere manier succesvol zijn, dan wordt dat er gewoon ingebracht. Dat kan niet anders.
En dan is ook de timing weer heel belangrijk. Als je daar te vroeg mee komt, dan wordt het weer lastig. Ja.
Mogen we nog iets zeggen over Nederland zelf? Want Nederland is een aantal malen genoemd, ook in verband met die F-16 deal. Maar je ziet nu wat er allemaal gebeurt, wat er op defensiegebied gebeurt. Hè. We hebben het wel eens eerder gehad, zelfs wel vaker dan één keer, over al die infrastructuur die in de Noordzee ligt. Al die kabels, die pijpleidingen, die windmolenparken. Op termijn komen daar ook, laten we zeggen, waterstoffabriekjes bij. Misschien wel drijvende zonnepanelen. God weet wat er allemaal gaat komen.
Allemaal.
Er worden nu enorme initiatieven genomen. En er worden enorme investeringen gedaan om dat allemaal te gaan beschermen. De mogelijkheden tot waarneming, die worden verbeterd. Er moeten discussies worden gevoerd nu met de private sector. Die voor een belangrijk deel de eigenaar is van al die infrastructuur. En dat is wel echt bijzonder hoor, wat er op dit ogenblik gebeurt. Het is iets wat waar landen langs de Noordzee allemaal mee zitten, van Engeland tot Noorwegen. Iedereen die een stukje Noordzee beheerst, dan wel territoriale wateren, dan wel exclusieve economische zone, die zit met datzelfde probleem. En je ziet nu ook dat de samenwerkingsovereenkomsten op het programma staan tussen die landen om dat ook gezamenlijk te kunnen doen. En dat betekent dus investeringen in de beveiligingen van sensoren, om maar eens wat te noemen. Maar het betekent natuurlijk ook middelen om heel snel ter plekke te kunnen zijn om, als je denkt dat er wat aan de hand is, dat je een gemeenereen kan wegjagen.
Ja, er staat ook een heel stuk in de New York Times, als ik me niet vergis, over de Noorse gasstations in de Noordzee, weet je wel. En daar zitten dus ook Russische militaire boten boven. En die worden dan direct gevolgd door Noorse schepen.
Ja.
En dus dan zie je dus een soort kat-en-muisspel daar
ja,
gaan.
Ja, ik kan je melden, want ik heb daar eerder deze week in Oslo over gesproken. Onder andere in Oslo, maar ook in Boede in het noorden. Het is wel lastig hoor. En dat geldt, de conclusie is wel van, je krijgt het nooit waterdicht. Er liggen vele duizenden kilometers aan leidingen. Tienduizend kilometers. En dat is niet allemaal heel makkelijk te beschermen, te monitoren. En het blijft lastig.
En wat ze dus doen is, zodra er een Russisch militair schip is, dan volgen ze dat direct.
Ja.
Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen, hè?
Ik denk dat we er voor vandaag zijn. Hè? Of is er nog iets laatste wat jullie willen inbrengen?
Nou, een klein dingetje. De hoofd van de Oekraïnse Hoge Rechtshof is gearresteerd. Die heeft dus is betrokken bij een omkoopschandaal van 2,7 miljoen. Nou, laten we zo zeggen dat het eigenlijk heel goed is als zo iemand gearresteerd wordt als die verdenking bestaat.
Want als, de corruptiebestrijding gaat gewoon door in Oekraïne.
Ja, ja.
Morgen is Hemelvaartsdag, maar we zijn er gewoon, hè?
We zijn er gewoon.
Ja, dan
we gewoon door.
Zeggen we tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.